Geachte familie en verdere aanwezigen, nu zal de rouwdienst worden gehouden voorafgaande aan de begrafenis van Lijntje Adriaantje van Putten, weduwe van Johannes van Wezel. Deze dienst zal worden geleid door dominee Egas.
Liefde familie, schoonzusters, nichten en neven, vrienden, bekenden, gemeente. We zijn samengekomen om te gaan begraven onze geliefde zuster. En voor alle dingen willen wij dan eerst de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, zo zijn wij hier samen in de zaal van de kerk. En dan weet u wat ons hier samenbrengt. Een geliefde schoonzuster, tante, en in welke betrekking we tot haar stonden. Ze is ons ontvallen op de hoge leeftijd van 98 jaar. Hier en dan worden we nu geroepen om haar, zoals we dat zeggen, de laatste eer te bewijzen, door haar te gaan begraven. Maar daarvoor, heren, wilt u tot ons spreken. U hebt nog een woord tot ons te zeggen, tot ons allemaal zoals we hier zijn. En wij bidden u, laat dat woord met kracht in onze ziel indringen. Heere, laat dat woord onvergetelijk zijn, omdat het een Godswoord was, niet een mensenwoord, niet een woord gebracht door een dominee, maar een woord van de levende God, die spreekt tot de levende. En zo wilt u vanmorgen nog tot ons spreken, tot ons eeuwig behoud, tot geestelijk onderwijs op onze levensweg. Heer, en dat is zo nodig, want zoals wij hier allemaal zijn, tenzij dat u wederkomt, Heer, maar anders, dan zullen wij ook allemaal sterven. Komt er eenmaal een dag dat ook wij begraven zullen worden. Heer, en dan is toch de grote vraag, waar zullen wij dan zijn? Want, Heere, uw woord leert het ons, dat er tweerlei bestemming is. De duivel maakt de mensen wijs, dood is dood, maar dat is niet waar, dat is een leugen. Uw woord leert het ons zo radicaal anders. De dood is een doorgang tot het eeuwige leven. De dood is een doorgang naar die grote dag waarop u wederkomt, waarop ziel en lichaam met elkaar verenigd zullen worden. Heer, en dan is het toch van het allergrootste gewicht dat wij weten waar onze reis heen is, wat onze eindbestemming van dit leven is. En bepaalt u ons allemaal toch, heel indringend vandaag bij die grote vraag, kan ik God ontmoeten, kan ik sterven? Is voor mij de eeuwige erfenis bij de Heere daarboven weggelegd. O grote koning, leer het ons. Velen van ons zijn al ouder, de 60 gepasseerd. Heer, en dan weten we toch dat uw woord leert. Zo we sterk zijn 70, zo we zeer sterk zijn 80. Heer, en dan is het heel bijzonder als we net als onze schoonzuster en tante 98 worden. Maar dat zullen wij allemaal niet worden, Heere. En daarom bidden wij u. Geef dat we het weten mogen. Wat er boven de rouwbrief staat. En nu. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop. Die is op u. En wij vragen het u. Laat dat door uw geest. De wetenschap van ons allen mogen worden of zijn. Blijf zo bij ons. Gedenk de bedroefde familie en dragen ze hartelijk aan u op. Wilt u ook zijn bij de begrafenisondernemer, de heer Mans, samen met allen die er ook een taak in hebben. Wees bij onze organist die er ook weer bij is vandaag. Wil hem ook geven wat nodig is. Gedenk de broederskerkraad. Heren, we dragen elkaar hartelijk aan u op. En geef dat we, ook in deze kleine kring, mogen ervaren dat uw geest in ons midden is. En dat die spreekt met macht, majesteit en heerlijkheid. We hebben dat niet verdiend. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen met elkaar het heilig woord van de Heere openen. En wel een gedeelte lezen uit de psalm die u ook vindt boven de rouwkaart. Psalm 39. En daarvan wil ik met u lezen de eerste 8 versen. Boven die psalm staat des mensen nietigheid. Psalm 39, de versen 1 tot en met 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jeduthun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, nu een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Tot zover de schriftlezing. Liefde familie, denk ook aan onze schoonzus die met ons meeleeft. Meeluistert, neven en nichten die hier mogen zijn, betrokken gemeenteleden. We worden vanmorgen geroepen om met elkaar te gaan begraven onze geliefde zuster Lijntje Adriaantje van Wezel van Putten. Dinsdag bereikte ons het bericht van haar overlijden op de leeftijd van 98 jaar. Hoewel we er rekening mee hielden en wij zondag nog in de kerk voor gebeden hebben, wetend dat haar lichaam totaal verzwakt was, kwam toch dat bericht nog heel onverwacht. De laatste dagen verminderden haar krachten. Ze kwam niet meer uit bed vanwege algehele vermoeidheid. En zo trad op maandag de dood in. Het is voor ons als gemeente ook wel een heel aangrijpend moment, want onze zuster was het oudste lid van onze gemeente. 98, en ze zei het nog zaterdag tegen me, 98 en een half jaar, dominee. Ze is geboren in 1912 en ze was de jongste van een gezin van 6 kinderen. Ze moest haar vader al vroeg missen, ze was toen zelf ongeveer 10 jaar. Ze mocht gelukkig door zeer en zegen een lieve man trouwen, met wie ze tot op hoge leeftijd samen mocht leven. Samen hebben ze onder meer een winkel mogen hebben met elektrische apparaten. Haar man mocht ook onze gemeente nog dienen in het ambt van ouderling, maar helaas bleef hun huwelijk kinderloos. Heel plotseling moest onze zuster haar man missen. Ze heeft het heel wat keren zo verteld. Dat ze samen met hem nog boodschap ging doen in nieuwe tongen. Maar dat in de winkel haar man plotseling het leven liet. Hij was toen al 88 en zij 84 jaar. Daarna moest ze alleen verder. En dat heeft ze toch op voor ons mensen wel bijzonder bewonderingswaardige wijze gedaan. Dat je tot zo'n hoge leeftijd nog helemaal voor jezelf kunt zorgen is heel bijzonder. En dan vroeg ik dat wel eens aan haar, kook je dan ook zelf nog? Ja hoor, doe ook zelf nog de boodschappen en ik houd mijn huis nog bij. Ze is heel lang kras en vitaal geweest, ook al begaf haar het gezichtsvermogen steeds meer en meer. Toch bleef haar verstand kraakhelder, om het zo te mogen zeggen. Wel was het zo dat ze de laatste tijd verschillende keren gevallen is. En uiteindelijk werd het niet meer doenbaar dat ze alleen bleef en werd ze opgenomen in Ebbe en Vloed. En nog maar enkele weken geleden was ze naar haar vaste kamer gegaan. En daar, die laatste weken, voelde ze heel goed, het gaat minder worden. Ze besefte ook heel goed, toen we bij haar waren, het wordt sterven. En u begrijpt wel, dan praat je met elkaar over de wezenlijke dingen. En ik vroeg het ook haar. Ik zeg, hoe is het nu? Ik zeg, nu je moet gaan sterven. Dan zei ze, ik bid de Heere steeds maar of ik naar hem toe mag, of ik bij hem thuis mag komen. Ik zei, ja, maar je weet toch wat daarvoor nodig is. Dat je gewassen bent in het bloed van Christus, dat je zonden je vergeven zijn. Ik zei, ja, dat weet ik. Maar ik twijfel zoveel. Zou het ook voor mij kunnen? Ik heb dat niet verdiend. En zo is ze ons strijdend ontvallen. En zo geven wij haar ook over in de hand van de Heere die rechtvaardig oordeelt. En daarom gaat het er ook vanmorgen niet meer over. Haar leven is geoordeeld. Maar geliefden, zoals wij hier staan, en dat is de geweldige werkelijkheid, wij zijn ook op reis, u en ik. Wij zijn allen op reis naar de rechterstoel van God. En die gedachten, geliefde, moet u niet wegdrukken. Want dan valt u in de strik van de duivel. De duivel wil de mensen geloven, dood is dood. Pluk de dag, maak van het leven wat er van te maken is. En daarna is alles afgelopen. Dat is een verschrikkelijke gedachte, dat mensen zo bedrogen worden. Dat zou betekenen dat een mens ten diepste niet meer is als een hond of als een varken dat sterft en voorbij is. Zou dat van een mens gelden? Het kroonjuweel van Gods schepping, een mens geschapen met een verstand, geweten en een ziel, zou dat echt waar zijn? Gelooft u dat? Dat de dood werkelijk het einde van alle dingen is. En dat een mens alleen maar hier op aarde leeft voor wat geluk bij elkaar te sprokkelen. Hoeveel levens zijn dan totaal zinloos? Als we denken aan de ellende in Pakistan. Zou een mens daartoe geschapen zijn? Voor dat korte poosje hier op aarde. Ik hoop, geliefden, dat u allemaal mag zien, nee, duivel, je liegt. De mens is geschapen voor een eeuwigheid, om eeuwig te leven. Dat leert ons de Heilige Schrift, het woord van God, dat onfeilbare woord van de Heer. En dat woord leert ons ook een tweede zaak. Dat woord van God leert u en mij dat er tweeërlei bestemming zijn na dit leven. Ik sprak u al over de duivel, de gevallen engel, de tegenstander van God. Voor hem is de hel bereid. En al degenen die hem volgen, zullen daar komen. En we lezen ook in de Bijbel dat God een hemel bereid heeft voor al degenen. Ja, voor wie? Zou ik dat dan heel concreet mogen zeggen vanmorgen? Voor degenen die de tekst die boven de rouwbrief staat in hun hart door Gods geest mogen nazeggen. Het was ook de tekst die stond boven de rouwbrief van haar man. En wat staat daarboven? En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En die vraag zal in de overdenking steeds terugkomen. En dat is deze vraag. En dat is de vraag die ik, en zag ik het zo dan zeggen, in opdracht van de Heere aan u vraag. Is uw hoop ook op de Heere? Zoals de hoop van de dichter van Psalm 39 van David was op de Heere. We gaan naar deze psalm luisteren in een korte overdenking. Als u de psalm thuis nog eens naleest, dat moet u zeker doen, dan zult u merken dat David deze psalm gedicht heeft onder hele moeilijke omstandigheden. Zijn leven was vol van vragen, vol van moeite. En in die psalm maakt hij ons deelgenoot van zijn strijd. Dat is heel kenmerkend voor het boek der psalmen in de Bijbel. In de psalmen spreken de kinderen van God over het leven met de Heer. Over het leven vol van strijd, vol van moeite, van aanvechtingen. Maar in die psalmen mogen ze ook spreken wie de Heere voor hen is en hoe de Heere hen uit al die nood verlost. In de psalmen horen we ze ook zingen van de blijdschap die er is wanneer de Heere bij hen is. Wel, in deze psalm laat David ook iets zien wat er in zijn hart leeft. Wel, en dan leeft er in zijn hart, geliefden, een geweldige strijd. Namelijk dat hij de moeite van het leven eigenlijk niet kan aanvaarden. En wie het leven van David kent, weet dat er heel wat moeilijke momenten geweest zijn in zijn leven. In de eerste plaats in het begin van zijn leven. Toen hij op de vlucht was voor Saul, die hem najoeg om hem gevangen te nemen en hem te kunnen doden. Het is een hele moeilijke periode geweest in het leven van de jonge David. Maar er is ook een hele moeilijke periode in zijn leven geweest. Misschien nog wel veel moeilijker. Toen hij niet achtervolgd werd door Saul, maar door zijn zoon die hij lief had. Door Absalom. Welke omstandigheid het geweest is in het leven van David kan ook een andere moeilijkheid zijn. We weten het niet. Maar we weten wel dat hij het ontzaggelijk moeilijk heeft. En in zijn hart leeft als het ware de vraag, Heeren, waarom? Waarom deze moeite en waarom dit verdriet in mijn leven? Waarom moet ik dit allemaal ondergaan? En dat kookt van binnen, dat borrelt van binnen, die vragen. Maar hij wil ze niet uiten. Hij wil er niet over spreken. Waarom niet? Omdat hij bevreesd is om de Heere daarmee verdriet te doen. Om de naam des Heren daardoor niet te besmeuren. En daarom probeert hij al die gedachten in te houden. En u leest het. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenkingen. Zo is het van binnen. Maar hij zegt, ik zal mijn mond breidelen. Ik zal mijn tong bewaren dat ik niet in zondige opstand tegen God spreek. Maar uiteindelijk kan die toch niet zwijgen. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Want als hij dan gaat spreken, en als hij dan al die gedachten niet meer voor zich kan houden, dan gaat hij met die dingen niet naar zijn vrouw, om het zo te zeggen. Dan gaat hij ook niet naar zijn vrienden. Maar dan stort hij zijn hart uit voor de Heer. En wat zou u dan verwachten dat hij zou zeggen? Wel denk ik dat u in uzelf zou zeggen, nou ja, kijk, als je dan zoveel moeilijke omstandigheden hebt en je hebt de Heere tot je deel, nou ja, dan zou ik natuurlijk toch vragen of de Heere mij van al die moeite zou verlossen. Dat daar een gebed klinkt, Heere, verlos mij van deze moeilijkheden. Maar dat doet hij niet. Hij gaat iets heel anders aan de Heere vragen. Dat brengt mij tot een vraag in de eerste plaats aan u. Misschien zit u ook wel hier met veel zorgen in uw leven. Met veel verdriet. Met veel eenzaamheid of pijn. En wat doet u dan? Als dat allemaal ook van binnen zo kan gisten en stormen. Gaat u dan ook in opstand komen en balt u dan uw vuisten en zegt u, o God, waarom? En roept u dan de Heere ter verantwoording? Begint u dan met andere mensen te praten over de nood? Probeert u dan steun te zoeken bij mensen in al uw omstandigheden? Dat is zo heel menselijk, dat wij het van mensen verwachten. Maar geliefde, laat dat ook gezegd zijn, mensen zijn nietige vertroosters. Mensen kunnen uw moeite en verdriet niet wegnemen. En daarom laten we ook met alles, ook met het verlies van onze tanten en onze schoonzus. Misschien zitten die er ook weduwen of weduwnaar. Ga toch met dat verdriet. Als dat van binnen zo'n pijn kan doen. Naar de Heere met David. En laten we dan gaan luisteren wat hij aan de Heere vraagt. Bij de Heere komt hij terecht die gezegd heeft, kom dan. Met al je vermoeidheid. En met al je zorgen tot mij. David doet dat. Maar hij vraagt zoiets heel wonderlijks. In het 5e vers lezen we het. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Is dat niet een heel wonderlijk gebed? We kunnen dat nauwelijks begrijpen. David, je zou toch vragen om verlossing, maar toch niet om dit gebed. Heere, maak mijn einde bekend. Heere, doe mij leren hoe vergankelijk ik zij. Heere, laat mij beseffen dat ik een stervend mens ben. Dat is een wonderlijke vraag. Maar een vraag die we al eerder in de Heilige Schrift tegenkomen. Niet alleen David heeft hem gesteld. Maar vele honderden jaren daarvoor Mozes ook al. Mozes in Psalm 90 heeft die vraag ook gesteld. Leer ons alzo onze dagen tellen opdat wij een wijs hart bekomen. En dat is ook wat David vraagt. Hij zegt, Heere, wilt u het me leren keer op keer, dat ik een mens ben die op weg is naar de eeuwigheid. Heere, geef mij een wijs hart, zegt Mozes, dat ik opmerken mag dat ik ben een vreemdeling. En dat mijn tijd hier een pelgrimstijd is. Dat ik op weg ben naar mijn eeuwige bestemming. Geef dat ik dat nou eens weten mag en dat ik dat eens geloven mag. Ziet u hoe nodig dat is? Want van nature denken wij daar niet aan. Wij zijn mensen, en dat zegt ook de Bijbel, die de dag van onze dood verre van ons stellen. Daar denken wij niet aan. Wij denken dat wij hier altijd blijven. Wij rekenen niet met een plotseling sterven. En dat is wat Mozes en David vragen. Heere, leer mij daar elke dag rekening mee houden. Dat elke dag mijn laatste dag kan zijn. En dat ik dan voor u moet verschijnen. Leer mij mijn dagen tellen. Leer mij dat ik vergankelijk ben. Leer mij dat mijn leven, en zo staat het hier dan met dat woord wat wij misschien wel even moeten uitleggen, dat mijn leven enkel ijdelheid is. En dat betekent dat mijn leven leeg is van mijzelf. Ijdel, dat wil zeggen, het heeft geen betekenis in zichzelf. Laat dat toch zien, Heere. En dan bedoelt hij, Heere, als ik dat zie, dan ga ik ook bidden of u in mijn leven wil komen. Of u mijn leven werkelijk wil zijn tot een leven tot uw eer. Dat het niet meer draait in mijn leven om de dingen van beneden, want die zijn ijdel. Ijdelheid der ijdelheden. U zult het vast wel eens gehoord hebben, die uitdrukking uit de Bijbel. Het leven hier op aarde is uit zichzelf een leeg leven. Een leven wat gaat om kortstondig genot, om wat eer, om wat roem. Nou, dat gaat allemaal voorbij. Dat houdt dat woord ijdelheid in, dat is het leven. Gaat zo voorbij. Als een morgenwolk, als een damp. Als je het vroeg aan onze zuster 98, en vraag het maar aan oudere mensen. Het is een zucht, het leven. Leer mij dat ik een stervend mens ben. Leer mij dat ik een mens ben die in zichzelf niets heeft. En dat gebed, daar antwoordt de Heer op. Want hij krijgt een antwoord in het zesde vers. Daar laat de Heer het hem zien. Zie, gij hebt mijn leven een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Daar krijgt hij dat antwoord en hij ziet het, Heer. Ja, het is waar. Heer, u laat het mij weer zien. En nu is het zo. Leven is een handbreed. Echt waar, mensen. Ik hoorde zo even nog consistorie vertellen dat er ook een man in ons dorp overleden is van 49 jaar. Een handbreed. De helft van onze zuster. Heere, leer het mij. Vraagt u het ook vanmorgen. Heere, leer mij dat ik een sterfelijk mens ben. Want de Heer Jezus die bepaalt ons daar ook zo bij. Als hij die gelijkenis vertelt van die rijke man. Die man die veel voorspoed had als boer. En elke keer bracht de oogst veel binnen. En hij werd al rijker en rijker. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik zal nog meer schuren bouwen. En dan houd ik er mee op met werken. En dan ga ik genieten van alles wat ik bij elkaar gebracht. Dan hoop ik een goede oude dag te hebben. En is dat niet het verlangen van heel veel mensen onder ons? Werken, werken, werken. En als ik dan beleven mag 65, dan ga ik van het leven genieten. Dan koop ik een tweede huis in Spanje. Dan koop ik een boot om te gaan varen. Dan ga ik, nou, vult u maar in, wat een mens allemaal denkt. Wel, die man in de gelijkenis van de Heer Jezus, die zegt het zo. Zie, mens, je hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem, rust, eet, drink en wees vrolijk. Dat is eigenlijk het verlangen van een aardsmens. En weet u wat de Heer Jezus zegt? Van zulke mensen. Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het wezen? Alzo is het met dien die zichzelf verschadert en niet rijk is in God. Dat is wel confronterend. Hè? Dat is wel pijnlijk. Als de Heere zo uw leven ontmaskert en zegt, is dat uw leven? Bent u daarvoor in de weer? Werken en nog wat jaren genieten en dan? Wie neemt het na zich? Gij dwaas. In deze nacht zal uw leven van u afgeëist worden. Het is niet eens zeker dat u 65 wordt. En dan moet u voor God verschijnen. En waarom nou deze dingen? Waarom die ernstige woorden van morgen in deze rouw? Wel, opdat u gebracht zou worden tot de vraag, Heere, maar wat dan? Als de Bijbel dat nu zegt over mijn leven, dat het zonder God een leeg leven is. Dat mijn leven maar een handbreed is. Dat mijn dagen geteld zijn. En dat ik sterven moet. En dan u moet ontmoeten. Heren, waarom laat u dat nou allemaal zo indringend vanmorgen tot mij zeggen? Wel, opdat u als een mens op uw knieën gebracht werd. Opdat u in die weg zou leren. En nu dan, heren, als dat dan waar is. Heren, dan moet ik een andere hoop hebben als ik ga sterven. Als mijn goederen mij niet kunnen helpen. Als mijn leven zo voorbij is. En als mijn leven dan voor u niet kan bestaan. Als ik u niet ken. En als ik de duivel geloofde, dat dood dood. Heren, dan moet er toch wat gebeuren in mijn leven. Juist, daar gaat het vanmorgen om. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt dat hemelleven niet ingaan. En daar wil de Heer u nou vanmorgen brengen. Hij wil u stilzetten. Hij wil u leren bidden. Geef mij ook zo'n wijs hart, Heer. Dat ik zie dat mijn leven spoedig voorbij is. En dat het leven zoals ik dat nu leef, een leeg leven is, een ijdel leven is. Een leven wat alleen maar gericht is op het aardse en daarom voorbij gaat. Want de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Daar blijft niets van over. Heer, en dan moet ik voor u verschijnen. En hoe zal dat kunnen? Wel, dat is waar David om verlangt. Dat wijze hart. Dat leert te sterven aan al de dingen van deze wereld. Om zijn hoop te leren stellen op de Heere alleen. Om nou de waardij van al de aardse dingen te verliezen. Om nou te zeggen, Heere, mag ik een schat hebben in de hemel. Heere, wilt u nu ook zich over mij ontfermen. Heere, wilt u al dat zoeken van mij naar het aardse, dat ik u buiten mijn leven gehouden heb, dat ik dacht dat ik het zelf allemaal wel kon. Heere, wilt u mij die zonden toch vergeven. Heere, dat ik altijd voor mezelf geleefd heb, dat ik met u en met uw wet geen rekening gehouden heb. Heere, verzoen die zonden. Heere, verzoen die schuld. En dan mag ik u verkondigen dat er één gekomen is. Voor zulke zondaren. Hij heeft de wet van God volmaakt gehouden. Hij heeft met zijn leven betaald voor de zonden. Wie is hij? De Zoon van God. De Heer Jezus Christus. Geboren in de stal van Bethlehem. Hij, de Zoon van God, werd met. Om voor zondaren Gods wet te vervullen. Om voor zondaren de schuld van de zonde te betalen. Om voor hen te verlossen van de dood. En voor hen het leven te geven, ging hij de dood in. Stierf hij aan het kruis van Golgotha. Maar wat meer is, hij stond ook op. Op de paasmorgen. Om het leven te verwerven voor dode zondaren. Hij wordt u vanmorgen verkondigd, geliefden. De Heer Jezus Christus. De hoop, de ware hoop in het leven van stervende mensen. David heeft het geleerd als hij zegt. Waar mij gans alle hoop ontviel, voelt u dat? Dat is het nou wat de Heer u vanmorgen wil laten zien en voelen en ervaren, waar mij alle hoop ontviel. Dat u vanmorgen niets overhoudt, dat is het, ja, mijn leven is een leeg leven. Een leven zonder God, een leven zonder hoop, een leven zonder uitzicht. Heere, ik ellendig mens, ik die sterven moet en u ontmoeten, het kan niet. David heeft het geleerd. Waar mij alle hoop ontviel en ik niets meer overhield, daar zorgde gij voor mijn ziel. Daar mocht ik zien dat er een hoop is die ligt bij de Heer. Een vaste hoop, een onwankelbare hoop. Die is er te verkrijgen voor al degenen die vanmorgen, Heer, het belijden. Mijn leven is een verzondigd leven. Zo kan ik niet verder leven. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Daar mij gans alle hoop ontviel. Laat vanmorgen alles maar los. Waar je je hoop op gesteld hebt. Je geld, je eer, je goedkeurige leven. Laat het varen. Kan voor God niet bestaan. Wat wel. De gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die redt van de dood. En dat is het wat David hier nou mocht leren. Toen hij vroeg, Heere, leer het mij weer zien. Dat mijn leven leeg is, voor u niet kan bestaan. Omdat ik zo leren mijn hoop te stellen op u, de Heere, alleen. En nu zegt hij, wat verwacht. Wel, mijn hoop, die is op u. Plotseling dringt het licht van het woord door. Door de donkere wolken heen breekt dat licht door. Ik, sterfelijk mens, heb een verwachting op de Heer. Hij is mijn hoop. Hij is mijn verwachting. En die het van de Heer verwachten, zullen niet beschamen. Dan hoef je niet te vrezen als je gaat sterven. Als je door het geloof mag weten, door het zien op hem, door het verwachten van hem, door het leunen op hem, de Heer Jezus Christus, als een arme sterveling, dan mag je het weten. Mijn hoop, die is op u. En dan mag je ook ervaren, dat je leven bewaard wordt. Dat je leven ligt in Gods hand. En hoe het dan gaan mag, dan weet je, hij zorgt voor mij. Want dan lees ik, zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen, voor degene die op zijn goede tierenheid hopen. Als je nou vanmorgen sterft aan al je eigen verwachtingen, voor God belijdt, ik ellendig mens. Heere, red mijn ziel. Heere, leer mij hopen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als je zo je daarop mag laten vallen, als een verloren mensenkind, en je mag zo het eigendom van de Heere worden, dan zal zijn oog in gunst op je geslagen zijn. Dan zal als hij als die herder je leven leiden. Dan zal hij voor je zorgen. En dan zal hij je brengen in het land waar de dood niet meer is. Waar geen pijn, waar geen ziekte is. Dan is het uur van je sterven. Je beste uur. Want dan ga je voor eeuwig naar huis. Vraag het u nogmaals, de begrafenis van onze oude zuster, waar we zo geconfronteerd worden met de werkelijkheid van de dood. Zeg het me, voor het aangezicht van de levende God, waar is uw hoop op, als u moet sterven? Mag dan uw laatste belijdenis zijn. Mijn hoop is op de Heere alleen. Amen. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed. Heere, zo hebt u tot ons willen spreken. U hebt heel indringend willen spreken. Heere, heel pijnlijk tot ons gesproken. U hebt ons namelijk geconfronteerd met ons leven zonder u. En een leven zonder u is een leeg leven, is een ijdel leven, is een leven dat tevergeefs is, is een leven wat uiteindelijk zal eindigen in de eeuwige dood. Heere, dat is een schokkende boodschap. Dat is een confronterende boodschap. Dat is een vernederende boodschap. Heere, en dan kan het op twee wijzen in ons leven uitwerken. Dan kan het ons vervullen met vijandschap en met verzet. Maar we kunnen er ook uw hand in opmerken. Heere, wat is het toch goed? Wat is het toch recht? Heere, wat is het toch genade dat u mij nog waarschuwen wil. Dat ik zo niet verder ga op mijn leven. Dat u mij stil wil zetten. En dat u mij confronteert met de vraag, waar is mijn reis heen? Dat u mij nog redden wil. Dat u mij niet verloren wil laten gaan. Maar dat u vanmorgen mij nog wijst op het geheim van de tekst op de rouwkaart. En nu wat verwacht ik? Mijn hoop is op u. De hoop op het werk van Christus. De hoop op zijn volbrachte arbeid. De hoop op zijn gerechtigheid. De hoop op zijn vergevende liefde. Heere, laten we door het geloof die hoop mogen leren kennen. En daarop hopende leven. En dan mogen het weten. Uw goede tierenheid. Uw oog is over degene die op u hopen. Heere, laat zo onze hoop sterven aan de wereld, sterven aan onszelf, sterven aan alles waar we hoop op hebben, om zo te leren, gans hulpeloos, tot u de toevlucht te nemen, te roepen vanmorgen, Heere, leer mij hopen op u alleen. Leer mijn verwachting van u alleen te zijn. Zo hebt u tot ons gesproken. Geef dat we het niet naast ons neerleggen. Maar dat we in ons gebed met David tot u vluchten. Blijf zo bij ons. Ook als we nu naar de begrafenis gaan, plaats gaan. Heere, wat is dat altijd aangrijpend. Als we iemand aan de schoot der aarde gaan toebetrouwen. Heere, u bepaalt ons zo bij ons eigen sterfelijke leven. Heere, we bidden het u. Werk toch door uw Heilige Geest. Dat dit woord zijn kracht mag doen. Dat deze begrafenis onvergetelijk wordt. Dat we uw hand gevoeld hebben op onze schouder. Dat u gezegd hebt, ga nou niet verder zonder mij. Bekeer je nu tot mij. En leef. Heere, zo komen wij tot u. Denk allen die nog een taak hebben. Blijf bij ons. Sterk ons in deze weg naar het graf. En wil dan ook bij ons blijven. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Heere, zie zo in gunst op ons neer. We denken ook aan die oude schoonzuster. We hebben het al even aangehaald. Heere, maar u kent ook haar. Ook zij is al zo oud, 93. Heere, ook zij gaat inleven. Het is de laatste uit de familiekring. Heere, wilt u ook bij haar zijn? Ook als ze hier niet bij ons zijn kan. Wilt u dan in haar kamertje in de goederee zijn? Wilt u ook aan haar denken? Heere, we mogen ook samen hier uw naam dankzeggen voor de neven en de nichten. Die ook zo gezorgd hebben voor hun tanten. We mogen dan ook wel in het bijzonder denken aan de familie Meijer. Heere, ze hebben veel gedaan voor tanten, ook in het regelen van deze begrafenis. Wilt u ook bij hen blijven? Ook als ze deze lege plaats inleven, samen met al de anderen. Heere, wij bidden u. Wil gij ook hen voor uw rekening nemen? Zo dragen we elkaar hartelijk aan u de Heer op. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen.
Geachte familie en verdere aanwezigen, de tijd is nu aangebroken om het lichaam van mevrouw Van Wezel van Putten toe te gaan vertrouwen aan de aarde op de begraafplaats in Sommelsdijk. Het is de bedoeling om zo mogelijk met de auto naar de begraafplaats te gaan. Waarschijnlijk kunt u met elkaar wel meerijden. Na de begrafenis zal deze plechtigheid hier worden afgesloten met schriftlezing en gebed. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en wordt u ook een kop koffie gepresenteerd. Ik mag nu verzoeken om mij te volgen naar buiten, neven en nichten, verdere familie, dominee Kerkraad, u allen. Dan zal nu ouderling de Bakker met ons deze plechtigheid afsluiten met schriftlezing en gebed.
Familie en aanwezigen, ik wilde deze plechtigheid eindigen met het lezen van Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht aan de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem, dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gerecht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het lang der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En is bij den rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlangen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en maar de overtreders geteld geweest, en heeft vele zonden gedragen, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, tot u komen wij, ook aan het einde van deze begrafenisplachtigheid. En Heere, dan hebt u ons hier gezien, in een kleine kring, rondom de baar van een oude zuster der gemeente, die deze morgen is uitgedragen. Heere, we hebben haar achter moeten laten, op de dodenakker. En Heer, als nu ons oog alleen maar gezien heeft, het geopende graf en de kerst. Wat is de boodschap dan, arm? Maar de schriftlezing begon. Wie heeft onze prediking geloofd? Heer, en dan mogen uw naam dankzeggen dat u deze morgen uw knacht nog de kracht hebt gegeven aan de wijsheid om uw woord uit te dragen. Dan was het geen mensenwoord, maar dan is op verschillende wijzen uw woord open gegaan. En dan is het al zo, spreekt de Heere, Heere. En Heere, wat heeft dat woord dan een rijkdom in zich? Want het woord is gekomen en hij is het graf ingegaan. Hij is geslagen en van ons veracht, opdat hij zondige mensenkinderen zou kunnen trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En Heere, dan zijn we op het kerkhof geweest. Maar als we dan hem hebben mogen zien, dan wordt het kerkhof ook een hof voor de kerk. Want dan is het graf niet het einde, maar dan is het een doorgang tot het eeuwige leven. En Heere, we zullen allemaal naar onze bestemming gaan. O ja, van hier, om onze reis door dit leven verder door te zetten. Maar eenmaal komt voor ons allen een einde. Geef dan dat de woorden gesproken op de begrafenis van een schoonzuster aan onze tante niet eenmaal tegen ons zullen getuigen. Want Heer, het zal zijn eeuwig wel of eeuwig wee. Heeft het woord ons vernederd en vertederd, zijn we onder de krachtige hand Gods vernederd, dan zullen we te zijner tijd verhoogd worden. Maar Heere, blijven we staan in onze eigen gerechtigheid, dan zal het eeuwig wee zijn. O Heere, geef dat de ernst van het leven ons mag drukken, opdat die roep geboren mag worden. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heb dank voor alles wat u gaf, dat alles in orde en eerbied en stichting mocht geschieden. Ook in het rijk der natuur hebt u het nog zo wel gemaakt, dat we deze taken mochten vervullen, die deze dag ons stonden te doen. Ga zo maar de nieder van ons, en als we dan aan de vooravond van uw gewijde rust aan Sabbatdag zijn, Heere, geef, als we nog in het lang der levenden mogen zijn, dat we ons in getrouwheid onder de prediking des woords mogen begeven. O Heer, er nog nooit geweest? U bent zo ruim, u nodigt een allen aan een ieder. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heer, als we dan nog nooit onder uw woord misschien geweest zijt, laten we het dan morgen eens wagen. Er valt niets mee te verliezen, maar er valt alles mee te winnen. Een eeuwige wenst voor onze arme ziel. Gedank dan al uw gaarne getrouwe dienstknechten, die uw woord aan de dag van morgen nog zullen uitdragen. Wil hun woord nog zegenen aan velen, mocht het zijn aller harten. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen.
U ook dank voor de gesproken woorden. Er is nu gelegenheid elkaar te ontmoeten. Tevens zal u een kop koffie en een broodje worden gepresenteerd.